helemaal fout.
Marie-Louise Jeannette.
Hij moet nog aan. Oh ja, volgens mij doet hij het, toch? Yes. Nee, die heb ik niet. Nee. Nee, dit is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Ik was de hele week aan het nadenken dat ik dacht, wat ga ik nou eigenlijk vertellen vandaag? Ik ben wel gespecialiseerd in het onderwerp, hè, de chantagepyramide en hoe die werkt. Maar ik heb ook iets geleerd vorig jaar in Baarlo. Namelijk dat iedere spreker uitloopt. Dus toen dacht ik, ik ga eens even kijken hoe de dag verloopt. En ik heb gedurende de dag van iedereen een mooie quote opgeschreven. En ik dacht, nou, ik wil eigenlijk bedanken met Berber te bedanken voor het organiseren van het congres. En Berber, jij zei iets heel moois aan het begin van de dag. Jij zei, geloven, wat is dat? Ik kom oorspronkelijk uit een atheïstische opvatting waar ik mij liet leiden door de natuur. Maar nu zie ik dat er misschien toch iets meer is, een bron waar we ons misschien op waarmee we ons kunnen verbinden. Ik weet het zelf ook niet goed, dus ik vond het een hele mooie vraag hoe we dat nou moeten invullen. En ik wil eigenlijk ook alle andere sprekers bedanken die hier vandaag waren. Ik vond het overigens heel grappig dat ik Maria Louise Antoinette werd genoemd. Want het is Maria Louise Jeanne, dat maakt niet uit. Ik vond het een hele mooie aanvulling. En ik dacht, ik ga gewoon van iedereen een mooie quote opschrijven, want ik zag een rode draad. Voor mij is die rode draad de chantagepyramide. Ik weet niet of iedereen bekend is met dat begrip. Maar dat houdt in mijn ogen in dat heel veel instituties, maar ook de politiek, instanties, universiteiten gecorrumpeerd zijn geraakt door eigenlijk het systeem wat we hebben. En dat er gewoon allemaal chantabele mensen op bepaalde posities zijn neergezet. En het maakt eigenlijk niet eens zo heel erg uit over welk instituut je het nu precies hebt. Ik zie het zelf bijvoorbeeld overduidelijk met Agnes Kant bij het LAREP, die allerlei gekke dingen aan het doen is, cijfers aan het wegpoetsen. Ik zie het binnen de universiteiten waar mensen de mond worden gesnoerd. Ik zie het binnen de artsenij waar boetes worden opgelegd voor belachelijke situaties. Dus die chantagepyramide die zie je overal. Maar de ergste die zit denk ik op het hoogste niveau van de Epstein files. Waar mensen inmiddels ook al wat meer bekend mee raken. En een onderwerp wat heel precair is en waar eigenlijk bijna nooit over gesproken mag worden, het satanisch ritueel misbruik. En daar ligt voor mij wel de sleutel. En ik vind het zelf eigenlijk ook wel apart hoe dat bij mijzelf ooit verlopen is. Ik was 13 toen de Dutroux-zaak in het nieuws terecht kwam. En dat was voor mij zo'n schok, omdat ik zelf ook de leeftijd van die meisjes had, dat ik me daar helemaal in ben gaan verdiepen. En dat heeft mij eigenlijk al die jaren achtervolgd. En ik ben heel veel daarover gaan lezen, ook over de X-getuigen in België, Regina Louf en anderen. Maar ook Sabine Dardenne, die dat boek schreef. Ik was 12 en ik fietste naar huis. En het was voor mij op een gegeven moment heel duidelijk dat er allerlei netwerken actief zijn. En dan is het natuurlijk superhandig als je mensen met pedofiele neigingen op chantabele posities neer kan zetten. Dat is ook niet zo'n hele ingewikkelde puzzel, gewoon 1 en 1 is 2. Maar ik had nog niet helemaal helder hoe diep eigenlijk die hele ellende wel niet ging. En dat het ook gekoppeld is bijvoorbeeld met de orgaanhandel en ook met de vaccinatiehandel, want dat is gewoon handel. En ik denk dat ik daar rond 2006 eigenlijk echt pas helemaal in ben gaan verdiepen. En dan kom je ook achter de hele adrenochroomhandel, dat je denkt, mijn hemel, wat is hier in godsnaam aan de hand? En ik begrijp heel goed dat een heleboel mensen afhaken en denken van mijn brein gaat uit, dit kan ik me niet voorstellen. En het gekke is dat mensen het wel kunnen zien op het moment dat het gaat om dingen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Dus als we het hebben over Jozef Mengele en zijn martelpraktijken tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan weet iedereen eigenlijk dat dat de waarheid is. Dat hij hele gekke dingen heeft uitgehaald. Maar als je die vertaalslag moet maken naar het heden, dat er nog steeds dat soort mensen bestaan. En dat helaas een deel van onze bevolking gewoon ziek is. Psychopathisch ziek. En dat er helaas meer zijn dan we op het eerste oog kunnen vermoeden. Dan is dat ook best wel een schok als je met die wetenschap moet gaan leven. Dus ik dacht, ik vind het ook wel interessant. Want hier zit in mijn ogen best wel een bewust publiek. En ik vond het ook mooi dat Meike ter Horst het had over de zandkorrel. He, wij zijn allemaal zandkorrels. Ik ben ook maar een zandkorrel. Berber is ook maar een zandkorrel. Elske is ook maar een zandkorrel. Iedereen hier. Maar we kunnen elkaar wel informeren en helpen. En als we maar genoeg zandkorrels in de molen blijven gooien, dan loopt die molen op een gegeven moment vanzelf vast. Dat geloof ik ook nog steeds. Dus ik dacht, ik ga eens even vragen hier. Wie hier is überhaupt al bekend met het onderwerp satanisch ritueel misbruik? Oké, dat vind ik er heel veel. Wie niet? Weinig. Ja, nee, maar dat snap ik, want dat is in mijn ogen ook het laatste dossier. Het gekke is, iedereen heeft een andere ingang in het ontwakingsproces, of hoe je dat wil noemen. Bij mij was dat overduidelijk de kinderhandel, waardoor ik steeds op een ander spoor terecht kan. Maar het kan natuurlijk ook dat je via de financiële wereld opeens denkt, wat is hier aan de hand? Of via 9-11, of misschien mensen pas tijdens de coronapandemie dachten, hè, wat is hier voor geks aan de hand? Dus iedereen heeft een ander ingangetje, maar dit was voor mij wel heel duidelijk de sleutel waarmee alles opeens helder werd. En dat ik dacht, oh, dit verklaart waarom we zulke rare dingen voorbij zien komen. Hoe is het mogelijk bijvoorbeeld dat het LAREP zelf een draaiboek heeft opgesteld in mei 2020, waarin ze zeiden, we houden rekening met 15.000 meldingen van vaccinatieschade, waarvan 600 ernstig. En dat we nu op 240.000 staan in Nederland, die geregistreerd zijn. Hè? Want dat zijn er natuurlijk nog veel meer, wat Wouter Aukema zo mooi aan ons vertelde. En dat we op meer dan 6.000 ernstige bijwerkingen staan. En dat er helemaal niets gebeurt in de tussentijd. En dat wij maar rechtszaak na rechtszaak na rechtszaak moeten blijven voeren. En dan wordt er gezegd, wij leven in een democratische rechtsstaat. Nou, Amahoula, ik wacht nu al 5 jaar op het hoger beroep in de rechtszaak tegen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Waarin wij proberen om de... Althans, dat is ook zo'n heel flauw woordgrapje. Ik had gevraagd om de vergunningen te schorsen samen met ons team, ons juristenteam van Viruswaarheid. Althans, voorwaarheid. En toen werd er gezegd, na, je hebt het verkeerde gevraagd. Je had moeten vragen om het gebruik te schorsen waarvoor de vergunning is verleend. Dit soort kinderachtige toestanden. Je wordt continu van het kastje naar de muur gestuurd, dan weer naar de IGJ. Dan weer naar de minister. Dan weer. Ik geloof dat we 22 aftakkingen in die zaak hebben gehad. Ik denk dat we al 10 zittingen hebben gehad. Ik weet het zelf niet eens meer. Wij kregen toevallig laatst een kopie van het dossier toegestuurd. Dat was meer dan een meter. Dat je denkt, hoe bestaat het? En daar hebben we dus nog steeds geen zitting in. Een paar weken geleden hadden we wel een zitting van een andere stichting. Stichting Bewust Nederland over de QR-zaak. Dat is ook dus 5 jaar na dato dat dan eens een keer op zitting komt. Hè? Mosterd na de maaltijd. Maar voor mij was nog de grootste schok dat ik daar in 1 keer, een van de 3 rechters, was mijn oud-collega van de UvA, waar ik natuurlijk de mond ben gesnoerd met 6 spreekverboden. En daar ga ik ook ooit nog een keer een boekje over open doen, maar op het juiste moment. Dus ik heb alle bewijzen bewaard en ik heb geweigerd om een geheimhoudingsbeding te tekenen. Ja, wie wat bewaard heeft wat. Hè? Ja, de UvA wilde per se dat ik een geheimhoudingsbeding zou tekenen. Toen zei ik, ja, ik ga dat niet doen en jullie willen zo graag van mij af. Take it or leave it. Toen werd ik nog teruggedreigd dat er gezegd werd, ja, maar dan kunnen we over jou ook een boekje open doen. Ik zei, nou, heel veel succes. Zoek het uit en ik kom nog wel op een dag. Maar dat is nu nog niet het moment. De meeste medische schandalen duren gewoon 15 tot 20 jaar. Dus die bewaar ik nog even in mijn zak. Maar die chantagepiramide die maakte voor mij wel heel duidelijk, hè, wat hieronder zit. Want ook qua wetgeving met die avondklokzaak is ook absurd gelopen. Hè, dat we eigenlijk 's ochtends blij waren dat we hoorden dat de avondklok eraf zou gaan. En dat er gewoon vanuit het torentje binnen 4 uur een hoger beroep is besteld. En dat is trouwens wel even belangrijk om toe te lichten. Want heel veel mensen kennen de context van die zaak niet helemaal goed. Dus in dat vonnis stonden eigenlijk 3 beslissingen. Namelijk, die avondklok was gebaseerd op verkeerde wetgeving. Die mocht helemaal niet worden gebaseerd op de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. En die uitspraak was uitvoerbaar bij voorraad. Dat betekent dat het een executoriale titel heeft. Met andere woorden, het gaat direct in werking. Met andere woorden, de klok zou er die avond afgaan. En daarnaast iets over de proceskostenveroordeling. En er is in eerste instantie die avond alleen maar een hoger beroep over dat tweede onderdeel gevoerd. Dus toen is er paniek ontstaan in Den Haag. Die hebben gezegd, we moeten nu de pauzeknop indrukken van die executoriale titel. Die moet eraf. En toen hebben ze dat inderdaad, dan zie je de corruptie binnen de rechterlijke macht. Ze hebben toen inderdaad die pauzeknop ingedrukt. Met andere woorden, we houden nog even die avondklok aan. Totdat het inhoudelijke hoger beroep over dat eerste onderdeel geweest is. En dat was een week later. En wat hebben ze nou stiekem gedaan in de tussentijd? Want ze wisten donders goed dat ze fout zaten. Dit was allemaal op een dinsdag. Op woensdag hebben ze een nieuwe wet geschreven. donderdag in stemming gebracht bij de Tweede Kamer, vrijdag bij de Eerste Kamer en toen wij de dinsdag daarna het hoger beroep hadden over de inhoud, zeiden ze, vorige week was het de verkeerde wet, maar nu is er een goede. En dan zie je opeens, normaal duurt het, weet ik veel, 3 jaar om een wet te ontwerpen en nu kon het opeens in 3 dagen. Heel bijzonder. En dan moet je je gaan afvragen, hoe kan het dat al die mensen daarvoor stemmen? Dat is bizar en dat kan alleen maar in mijn ogen verklaard worden door middel van chantage. Of dommigheid. Ik weet niet wat erger is. Eén van de twee, maar goed. Dus dat is eigenlijk voor mij de chantagepiramide. En toen dacht ik, ik vind het wel interessant wat ik hier allemaal vandaag voorbij hoor komen. Dus ik heb een paar mooie quotes opgeschreven. Ik had de eerste al benoemd van Berber, geloven. Wat is dat? En vervolgens had Liedewijn natuurlijk een heel mooi betoog. Hè, van bij veel stress vernauwt je bewustzijn. En hoe belangrijk het is dat wij onze stress gaan reguleren. Want ik merk dat dat ook iets is waar ik zelf wel tegenaan ben gelopen de afgelopen jaren. Ik heb zo hard gewerkt dat dat eigenlijk een beetje ten koste van mijn eigen gezondheid is gegaan. En dat moeten we omdraaien. We moeten echt eerst voor onszelf gaan zorgen. En dus ook betekent dat we heel anders over allerlei systemen moeten gaan nadenken. Ik ben bijvoorbeeld ook heel anders gaan nadenken over loondienst. Ja, ik denk dat loondienst helemaal nergens op slaat. Maar goed, als jullie daar meer over willen weten. Ik ben tegenwoordig zelfstandig ondernemer. Ik vind het heerlijk. Dat ik denk, dat kan ik iedereen aanbevelen. En op het moment dat je in een hiërarchische verhouding zit. En dat heb je dus met loondienst. Dan heb je ook toch heel vaak, dat heb ik ook bij de UvA gezien, echt wel collega's van mij die doorhadden dat het niet klopte. Ik bedoel, we geven zelf dezelfde vakken over dezelfde medische schandalen. De desdochters, de softenon-kinderen, grondrechtenbeperkingen, hoe de formule werkt van het Europese Hof voor de rechten van de mens. En dan ga je dat nu opeens niet meer weten. Klinkklare onzin. Dus dan zie je dat mensen gewoon dan toch helaas corrupt worden. Ook omdat ze misschien bang zijn voor een hypotheek of wat dan ook. Dus zorg gewoon dat je zelf autonoom wordt. Dat is super belangrijk. En dat hoorde ik eigenlijk Elske ook zeggen. Ze zei een mooie zin. Niet top-down, maar met elkaar. En ik denk dat daar echt heel veel kracht kan liggen. Dat we na moeten gaan denken over andere systemen. Ik vind het ook heel leuk om te zien hier buiten bij alle standjes. We zien voorbeelden van affiliates. We zien voorbeelden van network marketing. We zien voorbeelden van mensen die koperen kannen verkopen. Als we gewoon bij elkaar gaan kopen, dat is super belangrijk. Want waar zitten de meeste kosten bij het aanschaffen van producten? Eigenlijk heel logisch. Het verplaatsen van A naar B naar C naar D naar E naar F. Iedereen wil een stukje van de taart. Dus als wij de lijntjes kunnen verkorten door bij elkaar te gaan kopen, kan je daar al heel veel geld terugpakken. En eigenlijk dus geld herverdelen. En het andere, al die gekke reclames en influencers. Ik verbaas me daar enorm over. Ik woon in Amsterdam, praktisch naast het Concertgebouw. Dus de Beethovenstraat daar in de buurt. En wat ik daar allemaal aan opgespoten lippen en gekkigheid tegen. Ik zit er soms met grote ogen naar te kijken. Dat ik denk, wat gebeurt hier allemaal? En in wat voor schizofrene wereld zijn we terechtgekomen? Met een bezielde mens en een bijna in mijn ogen robotische, een robotachtige mens. Dus niet top-down, maar met elkaar. En dat zingeving super belangrijk is. Ik dacht dat, jij had het geloof ik ook over die psychiater. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar Viktor Frankl, en ik heb ook, die heb ik hoog op mijn verlanglijstje om te lezen, de 2 boeken van Edith Eger, The Gift and the Choice. Misschien hier ook wel bekend, een dame die de Holocaust heeft overleefd en toch altijd heel erg positief is blijven denken. En ik moest vanochtend, dat was leuk, zat ik bij Mike en Willem aan het ontbijt. En toen schoot me opeens te binnen dat je vroeger zo'n televisieprogramma had, De Reunie. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, toen ik nog af en toe wel tv keek. En daar was een keer de klas van Anne Frank. En wat ik heel bijzonder vond, is dat was toen dat nog ethisch verantwoord was. Mocht je een cijfer aan het leven geven, dat hebben ze later uit dat programma geschreven. Maar in de beginjaren moesten al die mensen een cijfer aan het leven geven. En de klas van Anne Frank scoorde het allerhoogste cijfer ooit. Toen dacht ik, dat vind ik bijzonder. Ja, dat is eigenlijk juist misschien wel door alles wat wij hebben meegemaakt, staan we veel krachtiger in het leven. En gaan we veel meer ook de positiviteit zien van de, ik moet ook zeggen, ik zou niet meer willen ruilen met 6 jaar geleden. Ik vind het heel heftig wat we allemaal hebben meegemaakt. Maar als ik dan zie hoe we hier nu zitten vandaag, dan denk ik, het is toch een mooiere wereld. En wat ik ook een goede vond, want dat is ook, ik zie hier veel mensen die inderdaad dan voor het collectief gaan en zichzelf een beetje opofferen. En dat vond ik ook van jou een mooie zin. Als je het zelf belangrijk vindt, heb je veel meer kans dat het lukt. Dus als wij onszelf belangrijk gaan maken, dan is ook de kans dat onze missie gaat slagen vele malen groter. En is zo'n heel schattig filmpje van The Volunteers. Misschien kennen jullie hem wel, van de twee telepathische zusjes. Zoek hem een keer op. Kijk even naar je buurman of buurvrouw of die hem kent. Fantastisch filmpje, 10 minuutjes. En ik denk eigenlijk als je dat ziet, dat je snapt waarom je hier in deze oververhitte circus tent zit vandaag. Ik hoorde Rient nog iets heel moois zeggen. Hij zei, alle materie wordt omringd door een magnetisch veld. En op dit moment is de aarde kosmisch uit balans, omdat die noord- en die zuidas aan het verschuiven zijn. Maar goed, eigenlijk is het dus onze taak om de balans te herstellen, zo zie ik het. En ik heb vreselijk moeten lachen om Wouter Aukema, die op een gegeven moment heel droog zei, ja, wat laat de data ons nou eigenlijk zien? En toen zei hij dat iedereen vogeltjes ging tellen tijdens de lockdown. Dat vond ik zo mooi. En zeker omdat hij daarna begon over het feit dat het een administratief feestje is. Met al die gekkigheid die verkeerd wordt geregistreerd of gemanipuleerd wordt. Dat zie ik zelf heel duidelijk ook bij het LAREP. Er wordt ongelooflijk veel gefraudeerd met de cijfers. En daarom denk ik soms, en dat vond ik ook een leuke tip van, ik weet niet meer wie dat nou zei. Dat zei Cyril, bespot ze, hè, de griezels. En ik zeg wel eens gekscherend, misschien moeten we het LAREP omdopen tot het LARP. Hè, de landelijke registratie bijwerkingen, maar die E die mag je wel wegdenken. Hè, evaluatie, vergeet het maar, doen we niks mee. En het CBS zouden we misschien gewoon het corrupt bureau voor de statistiek kunnen noemen. Ja. En toch gewoon... Ja, en dan toch gewoon mensen aan het denken zetten. En ik moest ook wel lachen, want er kwam toch even de jurist in mij boven toen Wouter daarover begon. Over artikel 78 van de Geneesmiddelenwet. Het is om precies te zijn artikel 78 lid 3 van de Geneesmiddelenwet, waar de meldplicht voor de artsen staat. Voor het geval mensen dat nog willen opzoeken. Nou, Meike heb ik al een beetje benoemd. Ze had het over de zandkorrel, dat vond ik heel mooi. En eigenlijk wat ik uit haar verhaal haalde, dat vond ik ook wel mooi. 3 op de 10 is ongehoorzaam. En wij hoeven alleen maar te gaan vissen in die 5 van 7. Nou, dat moet te doen zijn, hè? We hebben meer om uit te vissen dan we zelf zijn. Dus dat moeten we gewoon gaan doen. En je ziet het nu ook in die VVJ-zaak, hè, de Vereniging van Vrije Journalisten. We hebben toch een succes geboekt tegen alle verwachtingen in. Dat we weer mogen gaan filmen. En toen dacht ik, ja, ik ben zelf ook lid van de VVJ, de Vereniging van Vrije Journalisten. Zoek ze eens op. Dat is een leuke club. En ik dacht, nou, misschien kunnen we ook wel de Vereniging van Vrije Artsen of zo maken en daaraan koppelen. En totdat we mensen blijven duidelijk maken, het klopt niet. Het klopt niet, dat hoorde ik Cyril ook de hele tijd zeggen. En ook dat we niet moeten onderschatten wat de banaliteit van het kwaad is. Helaas heb ik Nel even gemist. Ik was iets te laat weer in de zaal, dus daar heb ik een vraagtekentje bij. En Sylvia vond ik heel mooi, die zei, angst stopt het denken, maar woorden, we moeten woorden geven aan empathie. En gewoon weer met elkaar gaan samenwerken en naar elkaar luisteren. Ik denk dat ik dat zelf een hele belangrijke vind, het begrip hoor en wederhoor. Nou, de wederhoor is ongelooflijk geschonden de afgelopen jaren. En we moeten gewoon weer gaan luisteren en dat geldt dus voor alles en iedereen. Dat geldt dus ook voor de vaccinatieschadeslachtoffers die niet gehoord worden. Het geldt voor de overlevers van ritueel misbruik die niet gehoord worden, omdat mensen het gewoon niet zich kunnen voorstellen. Ik kan daar nog wel een advies over geven. De website waar Elske het over had is het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld. En hun website is kenniscentrumtgg.nl. Er staat onwaarschijnlijk veel waardevolle informatie op. En dan zou ik toch ook Aline Terpstra dan in dat kader in het zonnetje willen zetten. Zij is onderdeel van een groep van 20 GZ-psychologen die zich ook ontfermen over veel overlevers. En haar website heet lichtopsrm.com of .nl, dat weet ik niet zeker. Daar kun je ontzettend veel leren. Ik kan niet in 30 minuten dat hele onderwerp bespreken. Het is te precair. Je moet daar heel zorgzaam mee omgaan, ook omdat mensen toch in shock kunnen raken. Ik heb ontzettend mijn best gedaan om in elk geval in kaart te brengen hoe de dynamieken in de politiek werken. Dus ik heb 5 afleveringen in totaal gemaakt over ofwel de Epstein-files of over georganiseerde netwerken van kindermisbruik of nog erger het satanisch ritueel misbruik. Ik heb er eentje gemaakt met Ferdinand van der Neut van tijdboek Lumens. Dat was seizoen 1 aflevering 13. En ik heb er eentje gemaakt met Patricia Mensink van Awareness TV. Zij doet ook al heel lang haar best in het verzet, zoals ik dat dan noem. En beide afleveringen gingen over de zeer opmerkelijke gang van zaken rondom de commissie Hendricks. En in het eerste instantie alleen maar het rapport. En daarna het debat wat daarover is gevoerd en hoe het nou toch mogelijk is dat we eigenlijk steeds een herhaling van zetten zien. Dus in de jaren 80 had je al bij de EO het programma Tijd zijn, waar men geprobeerd heeft om het satanisch ritueel misbruik op de kaart te zetten. Maar is ook met een commissie dat er van tafel geveegd uiteindelijk. Heeft het 20 jaar op de plank gelegen. Toen kwam Argos met glasscherven en duistere rituelen. En nog een paar andere afleveringen. Er is poging gedaan om het weer uit de doofpot te halen. Maar ook dat is dus weer de kop ingedrukt. En wat ik zelf heel opmerkelijk vond, was dat de voorzitter van deze commissie openlijk gepleit had in Trouw, Parool en Volkskrant om gemanipuleerde kinderporno beschikbaar te stellen aan pedofielen. Ja, en dat moet dan de commissie leiden. En dan denk ik ook, ja, wat moet je nog zeggen? Dus heel veel mensen hebben zich teruggetrokken en gezegd, ik kan met deze commissie niet in zee. Alle brandbrieven die geschreven zijn namens de 20 GZ-psychologen staan op de website van Aline Terpstra. Dus die zou ik zeker een keer gaan lezen. En ja, ik denk dat ik daarmee het meeste wel gezegd heb. Ik vind het ook belangrijk dat mensen hier even... Oh ja, nee, sorry, ik ben nog één ding vergeten. Dus die commissie Hendricks, daar heb ik dus die twee afleveringen over gemaakt. Enerzijds met Ferdinand van der Neut, anderzijds met Patricia Mensink. Maar ik heb recentelijk ook nog bij Holy Moly Woman daar twee afleveringen over gemaakt. Een heel leuk vrouwenplatform. En ook bij Black Box met het programma Soul Session, waarin Huibrecht Boluit, de psycholoog, mij heeft geïnterviewd. En Univibes, waar Marianne Pringles mij heeft geïnterviewd over de Epstein Files. Niet zozeer om mijzelf nou te promoten, maar ik kan niet deze berg aan informatie waar ik 30 jaar over heb gedaan in 30 minuten samenvatten. Ik heb bij die afleveringen ook uitgebreide bronnenlijsten gemaakt, want als jurist vind ik het toch altijd belangrijk om bewijs mee te leveren. Zodat mensen in elk geval hun eigen zoektocht kunnen starten. Er zit geloof ik een bronnenlijst van 58 pagina's bij. Dus je kunt lekker doorzoeken. Ja. En ja, ik denk dat dat het is, dat je ook mensen niet mag forceren. Ik denk dat iedereen op zijn eigen tijd in dit onderwerp moet duiken. Want het kan best zijn dat je daar echt een jaar lang goed ziek van bent. Dat was ik zelf in elk geval wel. Ik ben blij dat ik het tijdig heb ontdekt. Want als ik dat er ook nog bij had moeten doen in de tijd van de corona-ellende, dan was ik misschien wel doorgedraaid. Ik snap dat mensen psychotisch kunnen worden als ze pas in coronatijd ontwaakten. Want ja, je krijgt de schrik van je leven als je gaat snappen hoe deze wereld daadwerkelijk in elkaar zit en hoe die chantagepyramide functioneert. Dus,
Marie-Louise, geweldig. Ja. Dank je wel.
Graag gedaan.
We hebben hier allemaal helden. Ik kan niet alles zeggen. Wie heeft er een vraag?
Ga niet.
Ook daar al, ja.
Wie was het nou?
Ik vind op zich deze groep nog veel te klein. We hadden wat dat betreft wel een arena willen vullen, denk ik wel, als ik ook namens Berben spreek. Maar hoe krijgen we nou toch iedereen zo ver? Dat zandkorreltje ben je en dat wil je ook verspreiden. Maar ik heb er nog steeds heel veel moeite mee dat heel veel mensen niet ontwaakt zijn en dat je tegen een muur praat van onbegrip. En dat ik ook soms denk van ja, is het nou zo dat die angst inderdaad bij hun ligt? Of ben ik te angstig omdat ik zoveel weet? En dan denk ik, ja, misschien is het wel heel makkelijk als je het allemaal niet weet. Terwijl ik wel blij ben dat ik het weet, hoor. Want ik wil ook niet terug naar 6 jaar geleden. Maar heb je een antwoord hoe we iedereen bereiken?
Het niet weten is heel verleidelijk.
Ja.
Je kunt je voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen, maar had ik dit maar niet geweten, dan kon ik nog een beetje in mijn eigen paradijs blijven. Maar mag ik een antwoord erop geven? Dat wel jij moet het geven.
Oh. Maar ik wou... Nee, jij mag het ook geven hoor, Berber.
Nou, je zei, wat moeten we er nou mee aan? Je moet het uitschreeuwen.
Ja.
Je moet het tegen iedereen in je omgeving zeggen, mensen, je bent hartstikke gek.
Nou, Ik zie de laatste tijd wel een ingang, omdat er steeds meer ook in de reguliere media naar buiten komt over de Epstein-files. En ja, dat heb ik ook in een van de afleveringen uitgelegd bij Univibes bij Mirjam Pringle. Dat ik al jaren geleden in die gekke Jeffrey Epstein ben gedoken. Dat ik dacht, wat is dit voor figuur? En dat ik via een heel raar gerucht hoorde. En toen, ja, hè, ik ben dan toch van het factchecken. Ik wil dan zeker weten of dat klopt. En ik hoorde dat hij voor een habbekrats dat pand naast Central Park zou hebben opgekocht op East 71st Street. Dat is een zijstraat van Fifth Avenue. Duurste stukje grond van Manhattan. En ik ben gewoon de registers van New York ben ik ingedoken. En ik ben daar de notariële akte gaan opzoeken. Dat kan daar. Ja, en ik heb gewoon gekeken voor welk bedrag hij dat pand heeft gekocht. En van wie hij dat heeft gekocht. En dat is een heel interessant gegeven. Want dat pand had toen een straatwaarde van 77 miljoen dollar. Dat was in 2011. Dus dat zal nu een veelvoud nog zijn. En hij heeft het gekocht voor $10. Van Leslie Wexner. Ook een bekende als je een beetje goed hebt opgelet. En die heel erg betrokken is bij de Young Global Leaders en het World Economic Forum ook en andere organisaties. En hij is heel erg in het licht gezet door Whitney Webb. Die dat boek heeft geschreven, One Nation Under Blackmail. En ook Catherine Austin Fitz heeft daar wel eens wat over verteld. Dus toen dacht ik wel bij mezelf, 1 en 1 is 2. Dus ik ben dan zelf van echt daadwerkelijk uitprinten van stukken. Ik ben gewoon wat dat betreft ouderwets. Gewoon uitprinten en die notariële akte laten zien. En dan gewoon met iemand in gesprek gaan en zeggen, vind je dat nou niet gek? Dat een pand van 77 miljoen dollar verkocht wordt voor $10. En dan ook nog bij, hè, met deze partijen. En dan moet je weten, Leslie Wexner is weer betrokken bij de oprichting van Abercrombie & Fitch. Die in een heel groot zedenschandaal hebben gezeten. Net als Balenciaga en nog een paar van die gekke kledingmerken. En Victoria's Secret. En dan denk je in één keer, oh, wacht even. Hè? Dus zo ga je eigenlijk zoeken en al die lijntjes met elkaar verbinden. Dus je moet misschien klein beginnen en dan daadwerkelijk met een officieel document. Om mensen aan het denken te zetten. En zo steeds met een snippertje. Want ik heb die fout wel in het begin gemaakt van de coronacrisis. Door mensen te overstelpen met informatie. Dat werkt niet. Je kan beter één dingetje eruit pikken waarvan je echt kan bewijzen, dit is raar. Om op die manier iemand haakje voor haakje wakker te maken.
Amerika, dat springt iedereen heel ver weg. Maar dat is er niet bij is.
Ja, dan zou ik de tweeluik aanraden van dat is een advocate, Adèle van der Plas. Zij is geïnterviewd door Lange Frans over de Demmink-zaak en Baybassin. En die is in elk geval op BitChute nog wel te vinden. De schellen vallen je van de ogen. Wat deze meneer allemaal op zijn kerfstok heeft. Ja, dus die zou ik dan aanraden als je op Nederlandse bodem meer wil weten. Adèle van der Plas met Lange Frans. Ja.
Ik vergeet iedere keer dat je het hebt. Ja. Lieve mensen, ik wil graag een heel groot applaus nog voor haar. Voor Marie-Louise Jeannet. Dankjewel.
Graag gedaan.
Voor je prachtige werk en al jaren. Ja.
Voor mensen die eventueel ook nog een keer een interview willen kijken. Er staat ook een interview online van de Keuringsdienst van Waarheid. Daar is ook een heel goed interview. Is wel walgelijk, dus als je daar niet naar wil kijken, moet je dat niet doen. Dus dat waarschuw ik alvast. Maar daarin wordt wel heel duidelijk hoe de structuren werken. En waarom er dus gewoon eigenlijk geen aangiftes gedaan worden. Waarom alles in het doofpot gaat. Dat wordt heel duidelijk uit dat verhaal.
Ja. Zo. Dankjewel.
Dankjewel.
Het is best een heftig onderwerp, hè? Dan zwaai je niet meer heel gemakkelijk naar het volgende. Nou, maar het is Maurice. Dus dat doen we met liefde. Maurice van Ulden. Maurice is onderzoeksjournalist. Zijn beide ouders waren arts. En dat maakt ook dat hij in het medische wat meer geïnteresseerd is. Hij zit bij de Biomedische Rekenkamer. Dat kwamen we eerder tegen bij Cyril. En wat kan ik daar nog over zeggen?
Goedemiddag, dames en heren. Ik spreek hier vandaag een kwartier over het belang van de pathologie als onderzoeksdiscipline. Hoe is dat zo ver gekomen? Ik ben zelf een zoon van 2 artsen. Wilde zelf ook graag geneeskunde studeren. Maar 3 uitlotingen weerhielden mij hiervan. Als uitgeloot geneeskundestudent studeerde ik 2 jaar medische biologie. Toen ik voor de 3e keer werd uitgeloot voor geneeskunde, heb ik het roer omgegooid. Ik zag geen carrière achter de microscoop voor me, want ik wilde graag met mensen werken. Naast geïnteresseerd in mensen, was ik ook gefascineerd in vliegtuigen. En daarom ben ik toen in de luchtvaart gaan werken. Na een paar jaar heb ik ook geleerd om een groot vliegtuig te besturen. En toen kwam 11 september 2001. Na deze aanslagen volgde een recessie in de luchtvaart en kwamen piloten nauwelijks aan een baan. Ik heb toen opnieuw het roer omgegooid. Ik voelde een sterke behoefte om maatschappijontwikkeling beter te kunnen duiden en besloot op wat hogere leeftijd toen alsnog politieke wetenschappen te gaan studeren. Dat heb ik 3 jaar gedaan en toen waren de middelen om verder te studeren compleet uitgeput. De 15 jaren daarna heb ik afwisselend in de luchtvaart, in allerlei verschillende functies en als kleine aannemer gewerkt. In mijn eigen tempo ben ik al die jaren doorgegaan met nadenken en studeren over macht en maatschappij. In 2020 werkte ik bij Transavia. Ik las toen in het nieuws dat luchtvaartmaatschappijen in Azië veel vluchten annuleerden vanwege een nieuwe SARS-uitbraak. Ik realiseerde me meteen dat dit iets was wat wereldwijde consequenties kon gaan hebben. En vanaf toen ben ik het coronadossier zeer intensief gaan volgen. Ik keek al enkele jaren naar de uitzendingen van Café Weltschmerz. En zo raakte ik bekend met de kijk op zaken van onder andere Pierre Capel, van Willem Engel en Berber Pieksma. Omdat er een experimentele prik in aantocht was, heb ik toen kritisch drukwerk van de mensen die ik zojuist noem in het bemanningscentrum op Schiphol neergelegd. Daar had ik toestemming voor moeten vragen. Die zou ik natuurlijk niet krijgen, dus ik dacht, ik doe het gewoon. Welk risico loop ik? Misschien een reprimande. Het liep anders, ze kwamen erachter dat ik dat had neergelegd en ik werd op staande voet ontslagen. Op zich jammer, want Transavia is oprecht een leuk bedrijf om voor te werken. Maar de tijd was aangebroken om me meer maatschappelijk in te gaan zetten. Ik wilde me als onderzoeksjournalist bezig gaan houden met de veiligheid van de coronaprikken en als activist voor democratie en grondrechten. Mijn onderzoekstraject kreeg vaart toen ik voor de andere krant mensen die ernstige medische problematiek ondervonden na de coronaprikken kon gaan interviewen. Het waren schokkende verhalen, te meer omdat de overheid deze mensen volkomen in de kou liet staan. Er was geen interesse in ze. Pech gehad, ze hadden vrijwillig voor de prik gekozen. Deze verhalen in de krant leidde ertoe dat ik werd gevraagd mee te gaan doen bij Stichting de Biomedische Rekenkamer. Deze stichting is opgezet in 2020 met name om de overheid aan te zetten tot transparantie met betrekking tot hun coronabeleid. We hebben helaas duidelijk vast kunnen stellen dat het bij onze overheid ernstig ontbreekt aan transparantie en ook ernstig ontbreekt aan een dienende nieuwsgierigheid. We zijn dus behoorlijk ver heen. De overheid is steeds minder een vertegenwoordigend orgaan en steeds meer een autoritaire sturingsmacht. Omdat ik ook het coronanieuws in Duitsland volgde, kwam ik op het spoor van de gepensioneerde microbioloog Susherit Bakdi en de gepensioneerde patholoog professor Arne Burkhardt. Zij voorzagen medische ellende als gevolg van de met warpspeed ontwikkelde nieuwe vaccinatietechnologieën. Professor Burkhardt besloot zijn onderzoekslaboratorium daarop te heropenen en onderzocht de weefsels van 100 mensen die zijn overleden na de coronavaccinatie en bij wie werd vermoed dat de vaccinatie een rol bij hun overlijden had gespeeld. Kijkend door de microscoop zag Burkhardt verontrustende ontstekingshaarden vaak in meerdere organen tegelijk. Burkhardt deed hierover verslag in lezingen die bekeken konden worden op YouTube. Hij merkte op dat er vanuit zijn beroepsgroep vrijwel geen interesse was voor de resultaten van zijn onderzoek. En dat leek ook in Nederland het geval. Dat heeft geleid tot het plan om met Nederlandse wetenschappers vanuit de Biomedische Rekenkamer samen te gaan werken met de groep rond Sushiri Bhakti en Arne Burkhardt. Zo ontstond vanaf zomer 2022 een regelmatige overleg over weefselonderzoek bij mensen die mogelijk als gevolg van de coronaprikken waren overleden. Ik bracht daartoe weefsels uit Nederland voor onderzoek naar Duitsland. We waren toen behoorlijk op dreef en helaas is professor Burkhardt mei 2023 bij een onverhoopt te water raken in een recreatiemeer in Noord-Duitsland te overlijden. Deze schok heeft het weefselonderzoek bijna een jaar stilgelegd. Maar de samenwerking met de Duitse wetenschappers kreeg een vervolg. Ook in weefsels van Nederlandse overledenen is spike-eiwit aangetroffen in ontstoken weefsel. Het is nu zaak om te komen tot wetenschappelijke case reports die het veiligheidsonderzoek verder aan kunnen jagen. Het blijkt helaas een zeer weerbarstig proces om tot deze case reports en publicaties te komen. Vrijwel niemand durft zich openlijk met dit dossier bezig te houden. Het betekent gewoon keihard dat je je eigen carrière op het spel zet en mogelijk nog meer. We moeten zien dat we de maatschappij bevrijden uit deze angstcultuur. En we moeten ook zien dat we de cultuur van ieder voor zich en God voor ons allen doorbreken. Ik heb meerdere rechtszittingen bijgewoond die uit de coronatijd zijn voortgekomen. En het heeft me zeer teleurgesteld dat daar zo weinig toga's en witte jassen bij aanwezig waren. Er is nauwelijks een cultuur van kritische zin en collegialiteit in Nederland. En dat terwijl dit zeer noodzakelijk is voor gezonde tegenmacht. In 2024 bezocht ik samen met de voorzitter van de Biomedische Rekenkamer de jaarlijkse congresdag van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. Ik stelde daar de vraag welke rol pathologen voor zichzelf zagen met betrekking tot de veiligheid van de coronavaccinatie. Het antwoord was dat ze zich hebben ingespannen om tot een betere behandeling van COVID te komen. Daarop zei ik dat dit vanzelfsprekend belangrijk is, maar dat mijn vraag nu niet over COVID ging, maar specifiek over de coronaprikken. Het antwoord was, daar is nu geen tijd voor, dat is meer een onderwerp voor bij de borrel. Einde dag spraken we bij de borrel met de secretaris van de vereniging. Hij beaamde dat het op zich logisch zou zijn dat er weefselonderzoek gedaan zou worden, maar dat het primaat daarvoor niet bij de Vereniging voor Pathologie lag. We overhandigden de secretaris die middag het Duitse boek Geimpft gestorben, waarin de onderzoeksresultaten van professor Burkhardt op schrift zijn gezet. Een aantal maanden later hadden we opnieuw een Zoom met deze secretaris en het hoofd van de vakgroep postmortem. Op de vraag of zij een academische verantwoordelijkheid bij hun beroepsgroep zagen om postvaccinatieonderzoek op te pakken, was het antwoord: wij zijn een vraaggestuurde organisatie. Duidelijk was dat er vanuit de Nederlandse Vereniging voor Pathologie geen assertiviteit in dit dossier te verwachten was. Ligt het misschien dan toch niet voor de hand dat pathologen zich hiermee bezig zouden houden? Ik besloot om te onderzoeken wat de vakliteratuur hierover zegt. Voordat nieuwe medicijnen tot de markt worden toegelaten, zijn toxiciteitsstudies nodig. Hiertoe worden proefdieren ingezet waarbij na euthanaseren de weefsels onder de microscoop worden bestudeerd, het zogenaamde histopathologisch onderzoek. In een van de voornaamste boeken over toxiciteitonderzoek staat in de eerste alinea's van de introductie dat dit weefselonderzoek een hoeksteen is om de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen te bepalen. Nou, dat lijkt me dan ook een hoeksteen om de veiligheid van vaccins te bepalen. Er stond hierbij opgemerkt dat de voorspellende waarde van dit proefdieronderzoek hooguit zo'n 70% bedraagt. Ook doet het er natuurlijk toe hoe uitgebreid zo'n onderzoek wordt opgezet. De mate van onderzoek die in enige maanden kan worden gedaan is natuurlijk zeer beperkt. Met mensenlevens wordt niet onnodig gegokt, zou je denken. En je zou dus mogen verwachten dat een speciaal team van pathologen en moleculair biologen de veiligheid bij mensen verder zou gaan onderzoeken. Ik heb hierover persoonlijk contact gehad met Agnes Kant. Nadat zij mij had opgebeld naar aanleiding van vragen die ik bij Lareb neer had gelegd. Zij zei tegen mij dat obducties voor elkaar krijgen een moeilijke zaak is. Families willen dat doorgaans niet. En daarom is daar geen actief beleid van gemaakt. Samengevat, we gingen met ongekende snelheid en op ongekende schaal nieuwe technologie inzetten, maar de effecten daarvan in menselijk weefsel bestuderen we gewoon niet. Het veiligheidsonderzoek richtte zich uitsluitend op statistiek, op het monitoren of er medisch substantiële verschillen voorkomen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar het gezegde luidt: er zijn drie soorten leugenaars. Leugenaars, grote leugenaars en statistici. Het antwoord op de vraag of statistisch onderzoek toereikend is om veiligheid te monitoren luidt daarom heel eenduidig nee. Het weefselonderzoek zou een verplicht onderdeel moeten zijn. Maar we leven toch in een tijd van protocollen. Ja, dat is zo, maar tot op de dag van vandaag is er in Nederland geen protocol voor postvaccinatieonderzoek bij melding van overlijden na de coronaprik. En u hebt gehoord van Wouter, er zijn ruim 750 van deze meldingen bij Lareb gedaan. De politiek had besloten, het is veilig en effectief. Tja, dan kan je natuurlijk niet achteraf iets anders constateren. Geachte aanwezigen, het ontbreken van pathologieonderzoek was geen foutje als gevolg van turbulente omstandigheden. Het is gewoon keihard een crimineel verzaken van de zorgplicht. Het willens en wetens. Het willens en wetens niet diepgaand bestuderen van menselijk weefsel, maar wel miljoenen en miljoenen prikken zetten, is compleet malafide. Dit is te kwader trouw. In de luchtvaart zijn door internationale organisaties tal van veiligheidsprocedures en protocollen op schrift gezet. Dat bracht mij op het idee om te onderzoeken of de WHO wellicht een veiligheidshandboek met betrekking tot de veiligheid van de coronaprikken had geproduceerd. En warempel, ik vond een in 2020 geproduceerde COVID-19 Vaccination Safety Surveillance Manual. Daarin staat glashelder dat nieuwe op gentechnologie gebaseerde vaccins ingezet gaan worden en dat daarom uitgebreide monitoring op de veiligheid nodig zou zijn. In deze manual staat tevens een paragraaf onderzoek bij melding van overlijden naar vaccinatie. De eerste zin van deze paragraaf luidt: alle landen moeten protocollen opstellen voor onderzoek bij melding van overlijden naar vaccinatie. Er staat beschreven dat geprobeerd moet worden om te komen tot obducties en weefselonderzoek met gerichte technieken. Ik zou niet weten welk land hier concreet iets mee heeft gedaan. Er zijn dus twee werkelijkheden, één op papier en één in de realiteit. Beste aanwezigen, met mensenlevens kan niet worden gegokt. En als dat onder misleiding en masse toch gebeurt, is de tijd natuurlijk rijp voor een strafrechtelijke procedure waarbij het willens en wetens onnodig in gevaar brengen van de hele bevolking ten laste wordt gelegd. Wat mij betreft gaan we vanuit de Biomedische Rekenkamer deze procedure voeren, want de feiten op het gebied van het ontbreken van volkomen logisch pathologieonderzoek, die zijn overduidelijk en onweerlegbaar. Waar moet het nu naartoe? De mogelijkheid van vaccinatieschade hoort een geaccepteerd onderzoeksthema te worden. En de beroepsgroep van pathologen moet tot het ethisch besef komen dat zij hierin een rol te vervullen hebben. Zoals professor Boerkart zei, het pathologieonderzoek is de ultieme kwaliteitscontrole van de geneeskunde. Tot zover mijn betoog over de pathologie. Graag wil ik nog een minuut of twee een paar dingen zeggen over de ontwikkeling van macht en maatschappij. Als één trend duidelijk is, dan is het de trend van steeds meer macht in steeds minder handen. En als we dat niet keren, loopt het slecht af. Want macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Steeds meer machtsconcentratie is de route naar onderdrukking en heel veel ellende. Het huidige staatsbestel geeft geconcentreerde macht volop ruimte om nog meer macht naar zich toe te trekken. En dat moet stoppen. Dat kan alleen als mensen massaal een beetje in het verweer komen. Het kan niet als enkelen heel veel doen en de rest van de bevolking stil blijft zitten. We moeten het probleem van de steeds verder concentrerende macht buiten onze eigen kring onder de aandacht zien te brengen. We moeten gaan werken aan spreiding van macht. Via vrijheidleeft.nl kunt u mijn voorstel vinden voor een weg naar een democratischer en rechtsstatelijker toekomst. Zwitserland is een heel goed voorbeeld. Vrijheidleeft.nl. Vrijheid leeft als jij het wil. Dank u voor het luisteren.
Ja, jongens. Het is wat.
Zijn er nog prangende vragen?
Ja. Oh ja. Ja, steeds meer gek. Nou,
dankjewel. Ik vroeg me af of je ook samenwerkt met Peter Stassen van Recht op Recht. Die is heel erg ook hiermee bezig. Die heeft volgens mij heel veel aan wat jij nu net vertelt over bewijs. Zoals Arne Burkhardt het heeft aangeleverd.
Ik heb een goede lijner Peter Stassen okay. En een uitstekende lijner Barend van Tiel.
Mooi. En dan had ik nog een dingetje. Ik merk dat mensen plotseling overlijden aan hartinfarcten, aan longembolieën. En familie heeft vaak helemaal geen interesse in obductie. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is dat dat wel gebeurt. En
het blijkt mee te vallen, die interesse in obductie.
Ja,
het blijkt
het
mee te vallen. Ze willen, de pathologen willen er zelf niet aan. Dat is misschien een groter probleem.
Nou, ik hoorde ook heel vaak dat de familie zegt van, nou ja, hij is al dood, ik heb er toch niks meer aan.
Nee hoor, als ik een kind overlijdt, dan wil een familie het naadje van de kous weten. Dat kan ik u met zekerheid zeggen.
Wat ik tegenkom is het niet zo.
Oké, nou ik heb contact met ouders van overleden kinderen. En ook met echte lieden die hun partner zijn verloren. En die willen heel graag diep onderzoek laten doen. En de Biomedische Rekenkamer helpt dat mogelijk maken.
Ja. Geweldig. Geen vragen. Heb ik dat goed?
Ja, dan krijgen we de meester.
Oh jawel. Wacht maar, is hij met... Oh, klaar, ik de duim. Geen vragen. Nee, het was ook een zeer helder verhaal. Dankjewel. Het is diep triest. Arne Burkhardt heeft een basis gelegd die niet te ontkennen valt. Wat er gebeurd is, weten we ook niet. En dat mag wel gememoreerd worden. De getuigen bij die bij Arno zou optreden. Hoe heet hij ook alweer? Nou ja, die was binnen 2 weken overleden. Een Amerikaanse getuige.
Ja.
Het is niet gewenst dat we, maar we moeten. Heer Maurice, dank voor je prachtige... Wel nog een vraag.
Ik had begrepen dat er in 2020 een wet aangenomen is dat, dat wij, of dat de patiënt moet aangeven of de familie ook inzage heeft en iets mag vragen. En wanneer diegene dus overleden is, dan mogen dus ook gewoon de pathologen helemaal niet eens iets gaan doen. Klopt dat?
Dat klopt. Dat is heel erg. Dus we moeten allemaal alvast in onze omgeving gaan rondbazuinen. Jongens, leg vast dat de familie het recht heeft om een obductie te vragen.
Ja, dat helpt wel als je dat vastlegt.
Ja.
Maar als dat niet vastgelegd is, dan zijn er toch ook mogelijkheden in. Als de familie dat wil, jazeker.
Maurice, dank je wel.
Graag gedaan.